Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren der legerscharen. We zingen uit deze psalm, psalm 84, daarvan vers 1 en vers 6. gebed ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere. En we zingen daarna uit Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus, U de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U de Heilige, de Onzichtbare, de Onzienlijke, U die aan de ene kant zo hoog woont en zo hoog verheven bent, aan de andere kant zo nabij zijt gekomen. In uw Zoon, het beeld van u, de onzichtbare God. U hebt uzelf laten zien in hem. Hier hoe bijzonder, dat u juist dat beeld van u, terwijl u zelf onzichtbaar bent, maar dat u uw beeld naar deze aarde hebt geschonken. En ageren met geestelijke ogen om iets van die heerlijkheid te aanschouwen. U geeft het uw kinderen in beginsel. Die heerlijkheid van u, vol van genade en vol van waarheid. En heren, wat een machtige woorden. Genade. Waar eigenlijk alles in zit. Die neerbuigende liefde van u. Van waaruit u voorzien hebt in de zaligheid. Heer, uw rommelende ingewanden van barmhartigheid en vertroosting. Heer, het gaat maar door. En u die maar uitdeelt. En die maar laat neerkomen van uw goede gaven op deze aarde. Opdat we daaruit zouden delen. Voor het tijdelijke leven, maar bovenal ook voor de eeuwige dingen. Heer, geef dat we geestelijke ogen mogen hebben. En geef dat we niet alleen naar u zien als de man van smarten, als de gestalte van een dienstknecht die de weg moest gaan zoals zoveelen. Maar heren, dat onze ogen geopend werden door uw geest, door uw genade. En heren, dan gaan we zien wat een natuurlijk oog nooit heeft gezien en een natuurlijk oor ook nooit heeft gehoord en in onze natuurlijke harten ook nooit is opgeklommen. Dingen over uw heerlijkheid, uw majesteit, uw genade, uw liefde. Heere, die geestelijke ogen waardoor alles anders wordt. Heere, mag het er zijn vanmorgen dat uw lieflijkheid en schone dienst mogen aanschouwen. En dat we ons mogen verwonderen over uw grote goedheid. Heere, wij bidden u, geef van daaruit de geestelijke rust. Geef dat we meegenomen worden in die grazige weide van het woord en gevoerd mogen worden aan die stille wateren en dat u de herder bent die ons weidt en die ons voedsel aanreikt en die ons doet genieten van alles wat u geeft. Heer, we zijn als onderherder zo afhankelijk van u, de grote herder. Heer, want wat we als dienaar van u mogen uitdelen, dat moet toch eerst zelf ontvangen worden. Om het op onze beurt in alle getrouwheid, in alle evenwichtigheid te mogen doorgeven. Heer, geef dat we altijd weer getrouwe ambassadeurs van u mogen zijn. Heer, bewaar ons ervoor dat we eigen wegen daarin zouden gaan, eigen woorden zouden spreken, eigen theologieën zouden opbouwen. Geef ons steeds weer die nederige gehoorzaamheid aan wat u tot ons te zeggen hebt. En heren, dat geldt toch ook in het horen, in het luisteren, dat we eerbiedig ontvangen, heren, ons laten gezeggen door uw woord, alsof het spreken van uzelf is, heren. En mag het dan zijn dat uw stem vernemen en dat we stil worden, werkelijk stil voor u, ook thuis. Heren, wij bidden, geef ons iets van die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde in u, waar de apostel van schrijft. Een voorsmaak van datgene wat komt. En het kan ook zomaar zijn dat we er helemaal geen deel aan hebben. Ach, heren, maak het anders. En geef dat verlangen. En heren, geef die lieflijke trekking tot u. En dat we komen met al die verlorenheid van ons aan uw voeten. En heren, dan zullen we toch ervaren dat u een God van genade en vergeving bent. Heere, wij bidden, gedenken ieder die een speciale roeping in deze dienst heeft vanuit het bestuur. En Heer, ook als we de lofzangen mogen zingen die u uw kerk hebt gegeven, wij danken daar hartelijk voor. Heere, dat we dat ook in verbondenheid met uw volk Israël steeds mogen doen. Heere, wij bidden voor de koster, wij bidden voor degene die vanmorgen de techniek bedient. We bidden voor uw gemeente thuis, maak het ook daar allemaal goed. Heer, opdat uw woord zijn kracht mag doen. En hier uw gemeente wordt gebouwd, maar ook wereldwijd. En ook waar mensen op vakantie zijn. Heer, dat ook daar voedsel van boven aangereikt wordt. En ook daar de lofzang gaande blijft. Hoor onze beden. Vergeef genadig al onze zonden. We belijden u dat wij zondaren zijn en zonden doen. Wilt u er genadig verzoening over doen. Hoor en zegen om Christus Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u de eerste Korinthebrief. Hoofdstuk 6, vers 9 tot en met 20. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Terwijl niet nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide deze en die teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden van een hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat zij, die de hoer aanhangen, één lichaam met haar zijn? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vlucht voor de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij niet van uzelf bent? Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen stilstaan in de preek, vanmorgen vooral bij vers 19 en 20. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij niet van uzelf bent. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God, in uw lichaam en in uw geest, welke van God zij. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten boven de preek de inwoning van de Heilige Geest. De inwoning van de Heilige Geest. Maar we gaan daar eerst ook nog over zingen. Psalm 51 vers 5 en 6. Vernieuwe mij een vaste geest. Hè, zodat we aan uw dienst oprecht verbonden zijn. Dat heeft er allemaal mee te maken. 51 5 en 6. En ik heb nog de volgende afkondigingen namens uw bestuur. Wat de diensten voor zondag 24 juli betreft, 10 uur dominee A.M. van Maurik uit Emst. En om 6:30 dominee H.G. van der Ziel uit Waarder. De collecte vandaag, eerste is voor kerkomroep en de tweede voor de plaatselijke gemeente. En voor de data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Psalm 51, 5 en 6. Gemeente, na de preek zingen we Psalm 145, vers 1 en vers 7. Gemeente, door wie wordt ons levenshuis bewoond? Met andere woorden, wie woont er hier van binnen? Daar gaat het natuurlijk wel om. In Romeinen 7 lezen we over de zonde die in ons woont. Terwijl het in onze tekst gaat over de geest die in ons woont. En dat is nu precies het kardinale verschil. Wonen allerlei onheilige geesten in ons levenshuis om ons richting te geven, te sturen? Of wordt ons levenshuis bewoond door de Heilige Geest die ons leven bestuurt? Als dat eerste nog voor ons geldt, hè, als er nog allerlei onheilige geesten ons in beslag hebben, dan is er maar één ding nodig, dan is loskoping nodig. En dat woord, dat heeft in ons tekstgedeelte ook een heel bijzondere betekenis. Dat we bevrijd worden uit die slavernij van die onheilige geesten. En ons tekstgedeelte heeft ook alles te maken met slavernij. Bij ons is slavernij al lang verleden tijd en zo, maar goed, in het Korinthe van toen was dat volop werkelijkheid. Dus de slavenwerkelijkheid. En de eerste dag van deze maand, 1 juli jongstleden, werd nog weer eens, ik weet niet of u het een beetje gevolgd hebt via het nieuws, maar werd nog eens uitgebreid stilgestaan bij het feit dat dat anderhalve eeuw geleden in Suriname en het Caribisch deel van ons koninkrijk de slavernij werd afgeschaft. En de Nederlandse Bank heeft toen bij monden van Klaas Knot officieel excuus aangeboden voor haar aandeel in de slavernij. En het feest van die bevrijding uit de slavernij wordt in Suriname en dat Caribische deel nog jaarlijks gevierd. Het feest van Ketikoti, dat betekent zoiets als verbroken ketenen, maar dat heeft ook alles te maken met dat woord loskoping. De bevrijding uit de slavernij, waar het hier in ons tekstgedeelte ook over gaat. U bent immers, staat er in onze tekst, duur gekocht. En de apostel spreekt de christelijke gemeente van Korinthe daarop aan. Want gij zijt duur gekocht. En wat was de prijs dan? Dat waren geen euro's. Dat waren geen dollars. Nee, dat was het bloed van Christus. Daardoor zijn ze vrijgekocht. En als Paulus het daarover heeft, dan begrijpt die christelijke gemeente van Korinthe deksels goed waar hij het over heeft. Slavernij was in Korinthe, zoals ik al zei, volop bekend en er waren nogal slechte slavenhouders. Zij lieten hun slaven hard werken en het was nooit genoeg en het moest altijd meer. En die slaven verlangden dan ook maar één ding, dat was bevrijding. Losgekocht worden. Maar ja, wie kon dat bedrag betalen en wie wilde dat? En dan kon het natuurlijk zijn dat je een rijke familie had en dat één familielid zijn hand over zijn hart streek en door had hoe slecht jij behandeld werd en dat die daar dan geld voor bood. Dat kon. Het gebeurde ook wel dat rijke mensen uit liefdadigheidsoverwegingen dat deden. Omdat ze zagen van ja, dat is niet goed wat daar gebeurt en wij hebben geld. Dus laten we een paar van die slaven die het slechts behandeld worden gewoon vrijkopen. Het gebeurde ook wel bij christenen die wat geld achter de hand hadden, dat ze ja vanuit toch edele motieven van ja, een stukje goed werk ook, zulke mensen soms vrijkochten. En ja, dat was natuurlijk geweldig. Vrijheid, dat was wat slaven verlangden en hoopte. En in onze tekst gaat het er ook over. En waaruit moet dan die gemeente van Korinthe vrijgekocht worden? Van welke slavenmeester? Van de slavenmeester zonde, met een hoofdletter. Dat was een hele slechte, boze slavenmeester. En het hoogste geldbedrag was voor hem niet genoeg. En één prijs voldeed maar. Maar dat was bloed van een mens. Maar die mens moest ook God zijn. Bloed van Christus. En zo bijzonder dat Christus dat, terwijl hij zelf heilig was, onkreukbaar, dat hij dat ervoor over had. Dat hij wilde boeten, zijn bloed wilde geven, zijn leven wilde geven om mensen vrij te kopen, los te kopen van die slavenmeester zonde. Ik voor u, daar u anders uiteindelijk de eeuwige dood had moeten sterven. Eén en al liefde van Christus. En in de gemeente van Korinthe werd dat heel goed verstaan, want die gemeenteleden waren slaven geweest van die slavenmeester zonde. En zij wisten wat een kwade meester hij was. En ze wisten dat hij altijd meer vroeg en dat het nooit, never genoeg was. En die slavenmeester zonde had ook weer allemaal onderslavenmeesters in zijn dienst. En er waren er heel wat. Die in Korinthe, in die havenstad, die zedeloze havenstad, de touwtjes in handen hadden stevig. Bijvoorbeeld meester Onrecht. Het recht werd verdraaid. En meester Alcohol, ja, dat was er ook een. Die velen in zijn greep had. En had je ook meester Mammon. En je had meester Hebzucht, naar jezelf toe graaien zoveel mogelijk. En je had meester Roddel. Maar de ergste was in vers 10 meester Porneia. Dat was de ergste die de meeste mensen, de meeste slaven in zijn dienst had. En dat woord Porneia, dat Griekse woord Porneia, ja, dit is eigenlijk niet zo heel goed te vertalen. Je hoort natuurlijk al heel snel het woord porno erin. Nou, dat klopt ook wel, dat komt daar vandaan. Dat woord porneia, wat die slavenmeester als naam droeg, dat is eigenlijk een containerbegrip voor alle verboden seks. Alle seks die niet is zoals de Bijbel dat ons voorhoudt. Je kunt al die vormen, er zijn natuurlijk heel veel vormen van, maar Paulus die schaart ze hier in 1 Korinthe 6 allemaal onder datzelfde begrip, het begrip porneia. En ja, voordat het evangelie door Paulus en later door Silas en Timotheus gebracht werd in Korinthe, was het een stad vol porneia. Werelds, losbandig, met heel veel vrije seks en vooral ook heel veel jonge mannen die voor homoseksuele relaties werden gebruikt of misbruikt, hoe je het wilt noemen. En dan, als het evangelie gebracht wordt, dan gebeuren de grote dingen. Dat juist diegenen die zo verslingerd waren en zo in de dienst waren, zo slaaf waren van die meester Porneia, dat die daaruit bevrijd werden. En dat die bij de christelijke gemeente van Korinthe terechtkwamen. Velen kwamen tot geloof en bekering en lieten zich ook dopen. En vers 11 krijgt dan volop ook inhoud. Vers 11, daar staat, maar gij zijt schoongewassen. Het is bijzonder. Die mensen die zich zo bezoedeld hadden met al die seks, die verboden seks, wat in die tijd heel normaal was in dat Korinthe. Maar ze zijn schoongewassen. Ze zijn tot bekering gekomen, tot geloof. Ze zijn met Christus gekruist, zou je kunnen zeggen. En dan moeten ze ook met Christus begraven worden. En dan worden ze met Christus begraven in het graf van het doopwater. En dat oude bestaan dat onreine bestaan, dat komt daar terecht en dat wordt daar begraven, dat blijft daar achter. En ze staan op met Christus in een nieuw godzalig leven. Met Christus gekruist, met hem begraven en met hem opgestaan in een nieuw leven. U bent schoongewassen door het bloed van Christus, want dat doopwater verwees naar het bloed van Christus. Het symbool van de afwassing van de zonde en dat vuile, dat bleef achter. En dan staat er in vers 11, maar u bent geheiligd. Dat komt er achteraan. Eerst maar u bent schoongewassen, maar u bent ook geheiligd. En dan staat er nog wat. Maar u bent ook gerechtvaardigd. Hoe bijzonder. Eerst schoongewassen. Gedoopt. Innerlijk gereinigd door het bloed van Christus. En dan. Maar u bent ook geheiligd. En jongens en meisjes. Geheiligd. Dat betekent niet dat je dan zonder zonde bent. Maar betekent wel dat je apart gezet bent. En dat je vanaf dat moment van Christus bent. En niet meer van de wereld. En dat je een bijzonder merkteken meedraagt, het merk- en veldteken van Christus. Dat je in zijn leger hoort. En dan staat er nog iets bij, maar u bent ook gerechtvaardigd. En dat is niet dat je jezelf gewoon rechtvaardig verklaard. Hè? Zoals die fariseer die op de hoek van de hoofdstraat, die kruispunten, daar stond te bidden van, ja, kijk eens hoe rechtvaardig ik wel niet ben. Nee, gerechtvaardigd zoals die tollenaar, die meer gerechtvaardigd naar huis ging dan die anders. Gerechtvaardigd betekent niet dat je jezelf rechtvaardig verklaart of rechtvaardig ziet, nee, door God als zodanig verklaard. God die jou rechtvaardig spreekt. En dat onrecht is dan voorbij. Dat is wel heel bijzonder. Ik weet niet of het u opvalt, maar in dat vers 11, daar komt drie keer over een heel klein woordje voor. En je leest er heel makkelijk overheen. Dat woordje maar. Maar het is een heel bijzonder woordje. Het is een genadewoordje. Het is zo'n heel rijk goddelijk woordje. Maar, eerst, ze waren vuil door de porneia. Maar, u bent schoongewassen. Ze waren onheilig door die porneia. Maar, u bent geheiligd. Ze waren onrechtvaardig. Ze deden wat krom was. Maar, u bent gerechtvaardigd. Dat woordje maar geeft aan, het is allemaal anders geworden. En zie, het is alles nieuw geworden. Gemeente, als dit in ons leven gebeurt, ja, dan mogen we daar niet meer achter terug. En dat is ook wat Paulus de gemeente voorhoudt. Je hebt dat slechte afgelegd. Je bent schoongewassen en het is begraven. En je bent opgestaan als een nieuwe schepping. En dan kun je daar niet meer achter terug. Kan niet. En hij waarschuwt ook de gemeente van Korinthe. Hij noemt ze ook geheiligden. Ga daar niet achter terug. Weer in die onheiligheid. En in die vuilheid. En in die onrechtvaardigheid. Want er is een prijs betaald. De prijs van Christus bloed. En ja, daar kun je gewoon meer achter terug. Aan het begin van zijn brief noemt hij hen zelfs geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen. En dan moet je leven er ook naar zijn. En dat geldt voor de christelijke gemeente natuurlijk ook überhaupt. De gemeente des Heren, de gemeente van Christus, kan uiteindelijk niet achter de doop ook terug. En dan weet ik best wel, hier was het niet alleen maar de doop, maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd, alles bij elkaar, hè, dat afsterven van het oude, de opstanding van het nieuwe. Alleen ook dan wat is dan de realiteit, nadat we een nieuwe schepping worden, dat de zonde toch nog de kop op kan steken. Luther hamerde daar altijd op, gerechtvaardigd, maar je bent ook nog zonder. Geheiligd, maar we blijven ook nog, ja, een onheilige. En dat blijft een hele strijd. Als het geen strijd betekent, dan is er iets niet goed. En soms kunnen we onszelf zo tegenvallen. Maar in die geheiligde, gerechtvaardigde christelijke gemeente in Korinthe ging het gewoon echt niet goed. En dan is er iets echt mis. Als dat gebeurd is, als je schoongewassen bent, je bent geheiligd, je bent gerechtvaardigd vanuit dat hele zondige bestaan. En het is nieuw geworden. En je valt dan, want dat was het geval in Korinthe, je valt weer terug in dat oude. En vers 10 gaat daarop in. En Paulus noemt het gewoon bij naam. En dat is ook heel eerlijk. Om zo met je gemeente om te gaan. Hij heeft het over ontuchtplegers. Hij heeft het over overspelers. Schandknapen. Mannen die met mannen slapen. En in vers 15 tot 18 gaat hij uitwerken waarom dat nou zo erg is. En dan gebruikt hij een voorbeeld. Hij gaat alles hangt hij eigenlijk op aan de ene kant die zonde, valt hij samen met dat woord porneia. En dan gaat hij als voorbeeld ook alles ophangen aan dat ene voorbeeld. Vers 15 tot en met 18. En wat is dat voorbeeld? Het bezoeken van een prostituee. En dan gaat hij uitwerken waarom dat zo erg is. Want, zegt hij, als je als man een prostituee, een hoer, bezoekt, dan word je één met haar. Want in Genesis 2, vers 24 staat, waar het gaat over man en vrouw, als man en vrouw samen seksuele gemeenschap hebben, dat je wat twee is, dat één wordt. Dat je één wordt met elkaar. En zegt Paulus, als je dan zo met een hoer, een prostituee omgaat, dan word je één met die prostituee. En jij bent geheiligd. En dan word je één met een onheilige. Jij bent gewassen. Schoongewassen. En je wordt één met zo'n bezoedeld iemand. Dat kan helemaal niet. Mag niet. Je verontreinigt je lichaam ermee. Want, zegt hij in vers 15, je lichamen zijn leden van Christus. Besef dat. Je lichaam is niet zomaar iets. Je bent schoongewassen. Je bent van Christus. Je bent geheiligd. En daar zitten consequenties aan. En ja, wij kunnen natuurlijk de lijn doortrekken. Ik heb niet het idee dat iemand van u een prostituee bezoekt. Dus het is niet zo'n actueel voorbeeld, denk ik, voor de christelijke gemeente in deze tijd. Maar er zijn natuurlijk wel afgeleide vormen. Denk alleen maar aan het woord porno, wat er ook van afgeleid is. En als je de cijfers een beetje bijhoudt, dan schrik je wel. In christelijke gemeenten komt dat heel veel ook voor. Ik denk ook aan al die films en boeken en tijdschriften waar het allemaal draait om overspel en dergelijke. Ik denk alleen aan dat blad Linda, wat zoveel duizenden verslaat. We bezoedelen onszelf ermee. Gemeente, het kan niet. Het is of. Of we zijn van Christus, of we zijn toch van die andere geest. Velen in Korinthe hadden het idee dat het wel kon en dat het eigenlijk helemaal niet zo erg was. En hoe kwam dat nou? Hoe kwamen ze nou op het idee? Ze dachten dat ook echt. Maar dat kwam namelijk door de filosofie van Plato. Plato was een Griekse filosoof die een paar eeuwen eerder had geleefd. En Plato die wees erop, de mens is tweeledig. De mens is lichaam en ziel. En het gaat om de ziel. De ziel is heel belangrijk. Veel belangrijker dan dat lichaam, want dat lichaam is maar vlees. En dat vlees dat sterft en dat is een stoffelijk overschot. En dat vlees is eigenlijk een soort gevangenis waar die ziel in gevangen zit als in een kooi. Maar het gaat om de ziel. Het lichaam is maar uiterlijk. En als je dus met je lichaam zondigt, is dat niet zo erg. Als je niet met je ziel zondigt. Dus als je naar een prostituee gaat en je sluit je ziel er een beetje van af en je zondigt alleen met haar, met je lichaam. Nou, dat geeft niet, want dat is je lichaam, het is uiterlijk. Als je maar je ziel zuiver houdt. Paulus veegt er de vloer mee aan. Kan helemaal niet, kan niet. Want, zegt hij in vers 20, verheerlijk God in uw lichaam en in uw geest. Die van Christus zijn. Hij begint met het woord lichaam. En het viel mij op dat in oudere handschriften die later gevonden zijn. De Statenvertaling heeft niet van bij de haar vertaling gebruik gemaakt van de alleroudste handschriften. Want later zijn er nog oudere handschriften gevonden. En in de alleroudste Bijbelhandschriften staat in vers 20 alleen maar verheerlijk daarom God in uw lichaam dat van Christus is. Dat wil Paulus hier dubbel onderstrepen. En natuurlijk ook God verheerlijk in uw geest. Het gaat erom dat we eigendom zijn van Christus met ziel en lichaam, met geest en lichaam. Natuurlijk, zeker. Maar hij beklemtoont hier heel duidelijk, ja maar ook met je lichaam. En wij in onze zedeloze tijd, waar alles schijnt te moeten kunnen. Denk nog even aan onze doop. Hè? In Christus geheiligd staat er in ons doopformulier. Dat betekent door hem apart gezet. Dat betekent, hij heeft recht op je. En heeft ook recht op ons lichaam. Ik weet wel, het kan een hele strijd blijven, ik zei dat al, hè, als we gerechtvaardigd zijn, hè, dat de zonde ons ook nog zo in beslag kan nemen. Paulus die zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade nabij. Hè, dat vlees wat zo begeren kan tegen de geest, hè, er tegenin. Ja, als je geest wat wil en dat het vlees iets anders wil en dat toch die strijd er is. Hoe komt dat dan? Wel, als je het woord vlees zou onderzoeken vanuit de Bijbel, dan kom je er wel achter in het Nieuwe Testament dat dat vooral de lading heeft van ongehoorzaamheid aan God. De vloek die op het vlees terecht kwam. En daarom speelt dat vlees zo vaak iedere keer weer op. Ook nadat beschoren was te zijn, geheiligd, gerechtvaardigd. En wat zegt Paulus dan? Als dat zo op kan spelen, dat vlees vlucht weg. Als er verleidingen zijn. Als er plaatsen zijn waar je denkt, oh, hier gaat het fout. Hier moet ik niet wezen. Als ga ik mee. Als doe ik mee. En wat zegt Paulus dan? Wegwezen. Vluchten. Maak je uit de voeten. En dan moet je nog niet eens te lang wachten. Want het kan er zomaar zijn. Ik moet denken, misschien heb ik het al een keer verteld. Ik weet dat niet goed meer. Maar in mijn vorige gemeente, een jonge homoseksuele man. Die toch ook ernstig bij de Bijbel wilde leven. Die was alleen op vakantie geweest en ik vroeg hem hoe was dat nou? Hij zegt, nou, dat was niet makkelijk. Hij zegt, ik was in Zuid-Frankrijk. Ik had een hotel geboekt en hij zei, ja, op vakantie, ach ja, er komen toch dingen naar boven waar je, de drukte van het bestaan, ja, ach ja, waar je minder last van heb, maar in vakantie kunnen er zoveel dingen, ja, zoveel verlangens naar boven komen. En 's avonds, ik liep daar over de gangen van het hotel, zei hij, en de mooiste jongens dienden zich aan voor bijna geen rochel. En zegt hij, niemand die het zag. Ver van huis. Niemand zal er ooit achter komen. Hij zegt, het was zo'n verleiding voor me. Maar, ja, hij was toch weggevlucht naar zijn kamer. En dat is nou precies wat Paulus bedoelt. Hè. Vlucht weg, want ineens kan het er zomaar zijn. En kan zomaar datgene zijn wat jij zo graag doet. Satan weet ook precies onze zwakke plekken. Paulus heeft maar één oplossing. Vlucht weg van de porneien, want anders zondig je tegen je eigen lichaam. En in Romeinen 8 zegt hij er nog iets bij. Jullie zijn immers niet in het vlees, maar in de geest. En dat is goed om ons altijd goed voor ogen te houden. Je bent niet alleen maar in je lichaam, maar in de geest. En dat heeft consequenties. Want, zegt Paulus, je geest is tempel van de Heilige Geest. Die woont in je. Als je schoongewassen bent, geheiligd, gereinigd, dat is allemaal het werk van de geest. En die heeft zijn intrek in je genomen. En als de geest dat doet, dan moet hij wel eerst opruiming houden. En dat is een vernedering voor de geest. En wat doet hij dan? Dan maakt hij van ons bezoedelde lichaam een heilig paleis. Dan maakt hij er een tempel van. Gewoon van ons lichaam. Tempel. Tempel van de geest. Een tempel niet met handen gemaakt. Een tempel waar hij ook de lamp van God aansteekt. Zoals ook in de tempel vroeger. Een tempel waar de lofzangen gaan leven. En die we gaan meezingen. Een tempel waar God wordt aanbeden in geest en in waarheid. En ja, met zo'n tempel onheilig omgaan, dat kan natuurlijk niet. Het zal heiligschennis zijn. En gemeente, doordat de Heilige Geest in ons lichaam komt wonen, wordt ons vlees vernieuwd, wordt ons vlees geheiligd en dat geeft ook een nieuwe dimensie aan ons lichaam. Het heeft twee consequenties. Aan de ene kant heeft het de consequentie van Romeinen 12, dat we onze lichamen aan God moeten wijden, als een levend dankoffer, heilig en voor God welbehagelijk. Ons lichaam, heren, het is voor u. Hier hebt u het. Ik wil met lichaam en ziel u hartelijk dienen. Aan de andere kant betekent het ook dat we niet minderwaardig naar ons lichaam moeten kijken. Want het is een tempel van de Heilige Geest. En dat betekent dat we ook zuinig met ons lichaam moeten omgaan. En dat we ook zorg hebben voor ons lichaam. En dat heeft ook wel eens met matigheid te maken. Franciscus van Assisi, die, ik snap het wel in zijn tijd, die zo de nadruk legde op armoede, want het was allemaal luxe in de kerk en overdaad. Maar die ging daarin weer veel te ver, want hij noemde op een gegeven moment zijn lichaam broeder ezel. En hij vond ook dat, ja, je lichaam het waard was om gekastijd te worden. En dat deed hij ook bij zichzelf en zo. En wat zegt Paulus dan? Je lichaam, broeder ezel? Wel nee. Wel nee. Je lichaam, een tempel van de geest. En ik zei al, dat betekende voor de geest een hele vernedering. In een lichaam van ons wonen. Dat vleeselijke, wat door wedergeboorte natuurlijk wel geestelijk wordt, maar dan toch nog dat vleeselijke daarin. God de Zoon koos een beestenstal voor zich, om in af te dalen. God de Geest kiest eigenlijk ook een soort beestenstal. Maar dan gaat hij wel opruiming houden. En die beestenrommel, dat moet allemaal weg. En ja, dan gaat hij wonen te midden van onze gebrokenheid, ons zuchten en ons zorgen, te midden van al die tekorten van ons. En dan is daar die tollenaar. En dan is daar die zondaar. En dan is daar die arme en verlorene. En dan komt daar een doof en een blinde en een lamme. En dan komt daar die voortdurend menstruerende vrouw ook nog aan, die van achteren de zoom, de kwasten van zijn kleed aangrijpt. En dan roept daar iemand van een vloekhout, een moordenaar. En in dat soort mensen wil hij nu wonen. En dat gaat tegen al onze logica in. En Paulus begint zijn Korinthebrief ermee. Niet veel wijzen naar het vlees. Niet veel machtige, niet veel aanzienlijke, maar het zwakke, het dwaze, het onzien, aanzienlijke, het verachten van de wereld heeft God uitverkoren. Om dat andere te beschamen. En als de geest erin komt, dan moet de zonde wijken. En dan maakt hij plaats voor zichzelf. En dan gaat hij orde scheppen in onze chaos. En dan zet hij dit dingen op zijn plaats. En dan ontsteekt hij licht in onze duisternis. En dan gaan we ook onderscheiden wat goed en niet goed is. En gemeente, als de geest in ons komt wonen, neemt hij niet alleen maar genoegen met de bovenverdieping. Ook al heeft de bovenverdieping een eigen slaapkamer voor de geest en een eigen badkamer en een eigen keukentje en zo. Nee, nee. We kunnen de geest niet opsluiten alleen maar in de bovenverdieping. Maar hij wil namelijk heel ons levenshuis bewonen. En willen we dat? Ik moet denken aan de oorlog in Oekraïne. Toen al die vluchtelingen onze kant op kwamen. En mijn vrouw en ik hebben toen heel serieus overwogen om ook een paar vluchtelingen in huis te nemen. Maar wij beseften ook van ja, maar wij hebben niet een speciale verdieping met slaapgelegenheid, keukentje, badkamer, toilet en zo. Waar ze zichzelf kunnen redden. Nee, wij beseften meteen van ja, als we dat doen, Dan moeten we wel alles delen. Heel ons huis. En moeten ze overal gebruik van maken. En dan heb je geen moment van de dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, meer één moment privacy. En willen we dat? En uiteindelijk, ja, hebben we het toch niet aangedurfd. Ik vind het wel heel dapper voor mensen die het wel aandurven. Maar als de geest ons levenshuis komt intrekken. Ja, dan komt hij wel overal in. En dan kunnen we niet zeggen van, nou, één kamertje voor onszelf. En daar zetten we het bordje privacy neer. Van, daar blijft u uit. En daar ja, houden we die ene zonde aan de hand. Nee, ook die ene zonde moet worden opgeofferd. Noordman zegt in dat opzicht, voor iedere zonde die vergeven wordt, komt er een kamertje open voor de inwoning van de geest. Totdat al die zonden, ja, vergeven zijn en de geest heen, om al die kamertjes van ons, alles ook bewoont. En dan gaat hij daar ook de regie in handen nemen. En dan gaat hij daar ook de boel regelen. En dan moeten wij het roer uit handen geven, of we willen of niet. Misschien denkt iemand, ja, dat zou ik nou willen. Heerlijk. Hem heel ons leven laten doortrekken. En gewoon maar het stuur uit handen geven. En ja, stuur maar, leid me dan, neem mijn leven en laat het toegewijd zijn tot uw eer. En hoe kom je daar dan aan? Nou, Efeze 3 is er heel duidelijk in. Door het geloof, zegt Efeze 3, woont Christus in uw harten. En ja, Paulus die heeft het de ene keer over Christus in ons hart en de andere keer over de Heilige Geest in ons hart, maar dat bedoelt hij eigenlijk zo ongeveer wel hetzelfde. Door het geloof. En ja, het is van tweeën één. Of de geest woont in ons, of we hebben de geest niet. En als we de geest niet hebben, dan zijn we niet van Christus. En zij hebben ten diepste de armste van alle mensen. Maar, wat staat er in het evangelie? Wat staat er in de Bijbel? Wend je tot mij. Alle einden der aarde. Waar dan ook vandaan. Ook het huisrecht. En die hele cirkel daaromheen. Wend je tot mij. En dan wordt behouden. Hij roept. Hij lokt. Hij nodigt. En die geeft zijn belofte erbij. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, die zal worden opengedaan. Met zijn geest hebben we ten diepste alles. En dan kan het toch niet anders. Of we gaan de Heere daarvoor groot maken, loven en prijzen. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Amen. Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En we willen bidden in de voorbeden voor hen die in het verpleeghuis verblijven. Voor langdurig zieken thuis. We denken aan broeder Chris van Oosterbrugge en broeder van Elteren. Voor de ouderen in de gemeente. Weduwe, weduwnaar, alleengaande enzovoort. Laat ons bidden. Heere, wij komen bij u in ons gebed. Want gij zijt duur gekocht, Heer, een wereld gaat dan open. Een wereld van gedachten, van verwondering, van aanbidding. Duur gekocht. U had er alles voor over, Heer Jezus Christus. Uw leven, uw bloed, alles. Uw naam zij geprezen. Hoe bijzonder dat u uit de slavernij van de zonde, en ook van de porneia, zomaar kunt redden en overzetten. En heren, dan kan het, als we zo verslingerd zijn geweest aan die zonde, dat het iedere keer toch weer de kop opsteekt. Maar we kunnen het toch niet achter terug, als we schoongewassen, geheiligd, gerechtvaardigd zijn. Heren, geef dat we dat steeds ook voor ogen hebben, ook als de strijd soms moeilijk is. Heren, Satan weet ons zo vaak te raken op onze zwakke plekken. Wij danken u voor de geestelijke wapenrusting die er mag zijn. Heren, en dat we die ook inzetten en gebruiken. En waar de verleiding op de loer ligt, dat we ook wegvluchten. Heren, waar we het teken van de doop meedragen, en dat geldt waarschijnlijk voor iedereen, dan hebt u toch recht op ons. En dan hebt u ook recht op onze lichamen. En mag ons lichaam dan een tempel van uw geest zijn, waar de lamp Gods mag branden, waar de lofzang op mag klimmen naar boven. Heer, waar we u mogen grootmaken, lief mogen hebben, mogen dienen, waar we bestuurd worden door die geest. Heer, wij bidden, laat het zo zijn, dat we met lichaam en ziel eigendom zijn van u, Heer Jezus Christus. Heer, zo bidden we voor elkaar, we bidden voor de gemeente, bidden voor het bestuur, bidden voor allen die hier mogen arbeiden. Heer, geef dat de gemeente mag groeien, bloeien, vrucht mag dragen. Heer, dat er ook iets van gemerkt mag worden. En dat het ook mag doorwerken door de week. Ook op vakantie. Heren, gedenk degene die op vakantie gaan en trek mee. Bewaar, beveilig. En geef ook dat we daar ook steeds voor ogen hebben duur gekocht te zijn. En laat het dan ook werkelijkheid zijn. Heren, zo bidden we voor de zieken, thuis, in het tehuizen, de langdurig zieken. Heer, we willen vanmorgen in het bijzonder bidden voor de broeders van Elteren en van Oostenbrugge. U kent ze, dat moeilijk zijn. Heer, u weet alle dingen. En geef hen kracht, geef hen moed, geef hen volharding. En geef dat ze steeds weer het oog op u mogen richten. En dan bidden we ook voor degenen die rondom hen staan, die hen ook gedeeltelijk verzorgen. Heer, geef ook daarin alles wat nodig is, de verwachting van u, de hoop op u, en zo ook met vrede te leven in de weg die u met ons gaat. Heer, we denken ook aan de ouderen die niet meer naar de kerk kunnen. Vooral in een vakantieperiode kan het eenzaam zijn. Wilt u nabij zijn met uw licht, en met uw uitzicht. Zo bidden we ook voor degenen die rouwen, nog steeds, om het verlies van een geliefde. En het kan zo lang duren. En Heere, mensen hebben zoveel ongeduld. En hebben zo vaak zoiets van, nu kan het wel weer. Wilt u dan gemeenzaam zijn, als het soms eenzaam en moeilijk is? Heere, zo bidden we ook voor degenen die alleengaand zijn. Degenen die worstelen met depressieve klachten. Degenen die levensmoe zijn. Degenen die zich niet begrepen voelen. Heer, we denken aan al degenen die zo kunnen worstelen. Ook met de dingen waar het vanmorgen over ging. Wat kunnen we ons soms ook onbegrepen voelen. Er kunnen worstelingen zijn die niemand begrijpt en die misschien ook met niemand gedeeld kunnen worden. Worstelingen over een andere geaardheid of worsteling over het feit dat lichaam en het zijn niet corresponderen. Mensen die er niet bij horen, niet geaccepteerd worden. Heere, wees nabij. Wij bidden voor uw kerk in ons land, wereldwijd. Wij bidden voor het werk van zending en evangelisatie. Wij bidden voor de vervolgde kerk, al die broeders en zusters. Wilt u hen bemoedigen, troosten, vasthouden? Heere, zo bidden we voor degene die zo betrokken zijn en zo ook de gevolgen ondervinden van de vreselijke oorlog in Oekraïne. Al die soldaten die met gevaar voor hun leven vechten of moeten vechten. Alsof land belangrijker is dan een mensenleven. Wij bidden u om uw goedertierenheid en trouw. Om uw vrede en uw gerechtigheid. Laat die elkaar ontmoeten en elkaar kussen zoals de psalmdichter dat verwoordt. En mag er zicht zijn op uw gerechtigheid. En laat die ook daar regeren. Heer, wij bidden ook voor degene die vluchtelingen hebben opgenomen in hun gezin. Geef hen daarin ook alles wat nodig is. De zorg, ook om het vol te houden. Wees nabij. Heere, zo bidden we ook voor de agrariërs. Te midden van hun zorgen. Geef de regering wijsheid in alle beslissingen die genomen worden. En mag het in alle evenredigheid, in alle evenwichtigheid zijn. We bidden om uw bewaring. Ook de komende weken. Waar onze wegen ook zijn, mag onze weg met u zijn. Behoed en beveilig en breng ook weer veilig terug. En zo, Heere, bidden we ook voor uw volk Israël, het volk van het verbond. Bewijs hen uw genade, ook in geestelijk opzicht, opdat meer en meer ogen open gaan voor de diepere betekenis van het Oude Testament, hun Bijbel. Wij bidden dat alles. Niet omdat we het verdienen, maar wij bidden het om Christus wil, u danken voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Zie ons aan in uw lieve Zoon en geef ook andermaal uw zegen in uw huis, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ons slotlied is het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Uw koninkrijk komen. Gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Dank u. Wel, zeker wel.